Voor we beginnen een klein verzoekje. Want op het moment verdien ik niets met de podcast, maar kost het wel geld om te maken. Mocht je waarderen wat ik doe en de podcast willen steunen, dan kun je een eenmalige of terugkerende donatie doen via de link in de beschrijving of op www.verhalenwordslapengaan.com/doneren. Je kunt van elke mogelijke betaalwijze gebruik maken en zo kan ik weer een jaartje de podcast in de lucht houden en af en toe een weggeefactie van een mooi boek houden. Maar goed, dan heb ik voor nu genoeg gebedeld. Heel veel luisterplezier.
Hallo allemaal en welkom. Mijn naam is Mike en in deze aflevering lees ik Elke Nacht Droomde Hij van de Zon van Kim de Boer. Dit is Verhalen voor het Slapen Gaan. Een tijdje geleden maakte ik de drie winnaars van de schrijfwedstrijd Schrijven voor het Slapen Gaan bekend. In de twee vorige afleveringen las ik het winnende en het tweede verhaal voor. En vandaag is het verhaal aan de beurt dat op de derde plek is geëindigd. Elke Nacht Droomde Hij van de Zon van Kim de Boer. Kim leest meer dan ze schrijft, maar toch wilde ze meedoen met de wedstrijd. Ze studeert geneeskunde en schrijven is voor haar altijd een goede outlet geweest voor haar creativiteit. Haar verhaal is een hervertelling van de Griekse mythe van Icarus, de zoon van Daedalus die te dicht bij de zon vloog. Dit is Elke Nacht Droomde Hij van de Zon van Kim de Boer. Elke nacht droomde hij van de zon. De stekende pijn was niks nieuws. Huid kleurde rood van de kracht waarmee hij werd vastgemaakt aan zijn vaders uitvindsel. Een veer werd per ongeluk losgeschud en belandde in zijn donkere haar. Vrijheid was het enige dat Icarus in zijn 18 jaar van leven nooit had kunnen bemachtigen. Gaan en staan waar hij wilde, dat was een vreemd concept. Het was simpelweg onmogelijk. De toren, zijn thuis, was een gevangenis. De ruimte had kleine ramen omgeven door stenen vensterbanken en muren. De grond was zo ver weg dat hij zich moest inbeelden hoe de kegeltijm die op de rotswanden groeide rook. Hij zou hoogstwaarschijnlijk zijn laatste adem uitblazen voordat hij die bekende geur weer zou ruiken. Af en toe duizelde het hem als hij naar beneden keek. Zelfs voordat hij belandde in deze gevangenis had hij nooit mogen gaan en staan waar hij wilde. Hij was opgegroeid in de chaos van het paleis van koning Minos. Daar was hij gebonden aan regels en etiketten, en was het beter om niet gezien te worden dan wel. Nadat het labyrint, gemaakt door zijn vader Daedalus, voltooid was, had hij van de buitenlucht amper kunnen genieten. Er waren zelfs daarvoor altijd meer plaatsen waar hij niet mocht komen dan dat hij welkom was. Het enige voordeel van het paleis was geweest dat er zoveel ruimte was, dat hij af en toe alleen kon zijn. In de toren was dat wel anders. Zijn vader was er altijd. Er waren 8 ramen in de toren. Allemaal vrij smal, maar groot genoeg voor Icarus om op de vensterbank te zitten en zijn benen over de rand te laten bungelen. Wanneer hij dit deed, zag hij golven die stuk sloegen tegen de rotsen en voelde hij de zon die hem verwarmde. Als hij opstond, leek het gras verder weg dan in de namiddag, alsof hij door de loop van de dag zijn verstand verloor. Toch wist Icarus dat hoe hij het ook wende of keerde, hij de val niet zou overleven. Soms ontsnapte Icarus aan de toren. Bij het sluiten van zijn ogen was hij ergens anders. In zijn dromen droegen warme armen hem naar de verste uithoeken van het eiland. Uitgestrekt zat hij onder de hoge bomen die op linkerzijde van het eiland groeiden, of in de wolken. Wel zat hij altijd tegen een warme schouder die nooit afkoelde. Het gezicht van zijn metgezel kon hij niet zien, maar hij was altijd veilig. De geur van laurier rook hij zelfs nog wanneer hij wakker werd en in zijn gedachten hoorde hij zachte muziek gespeeld op de lier. Ooit had hij er iets over gezegd tegen zijn vader, die hem voor gek had verklaard. De oude man had hem verteld dat dromen onzin waren en dat gouden strijdwagens en lauwerkransen hun niet zouden helpen met ontsnappen. Het is tijd. De mededeling voelde als een koud bad. Een gevoel van zenuwen kroop vanuit zijn maag naar boven. Icarus draaide zijn hoofd naar de stem van zijn vader. Leren riempjes werden strak getrokken tegen zijn huid. De manier waarop het gedaan werd was vlug, geconcentreerd, maar nooit voorzichtig. De eeltige vingers van zijn vader waren nog steeds kundig, terwijl Icarus altijd had gedacht dat de pijntjes in zijn vaders gewrichten het einde zouden betekenen voor de uitvindingen die de man zo graag deed. De spiegel, gesitueerd aan zijn rechterkant, zat vol met krassen en vegen. Toch zag hij zichzelf goed. Olijfkleurige huid met donkere krullen, dat was een normaal beeld. Maar nu leek het alsof hij vleugels had. Een vreemde set vleugels. Alle veren gestolen van nietsvermoedende vogels. Als hij zich niet zo misselijk had gevoeld, had hij het zicht van zichzelf in de spiegel misschien bewonderd. Het duurde niet lang voordat hij tegen zijn vader sprak. Jij eerst. Misschien was het een oneerlijke wens. Een valse manier van dankbaarheid tonen. Maar hij voelde zich niet dankbaar. Zijn vader was de reden dat ze hier überhaupt waren. Zachtjes streelde Icarus het gevederde uitvinsel dat hem wellicht van zijn gevangenis zou doen ontsnappen. Meerdere uitvinsels waren ter aarde gestort voordat ze de zeegrens hadden bereikt. Met oorverdovend gekletter waren ze één geworden met de kliffen. Zijn vader zuchtte in reactie. Zijn ogen verraden zijn milde frustratie. Jouw vertrouwen doet me goed. Het enige wat Icarus kon doen was zijn schouders ophalen. Hij had geen behoefte aan zijn vaders gevoelens sparen. Misschien zou hij meer vertrouwen moeten hebben in de man die zoveel bijzondere uitvindingen had gedaan. In de man die opgesloten was voor zijn kennis. Elke keer dat Icarus een explosie hoorde of iets wat het eens pleet, had hij zichzelf gelukkig geprezen dat hij niet had aangeboden voor de eerste test. Het leer groef zich verder in zijn vel toen hij zijn arm probeerde te strekken. Er was een moment van stilte. Alsof zijn vader verwachtte dat Icarus met zijn jonge spontaniteit toch zou kiezen om als eerste van de vensterbank af te duiken. De grijsbaard kon lang wachten als dat zijn wens was. Icarus was nooit van plan geweest om zelf als eerste te gaan. De ijsblauwe ogen van zijn vader vernauwden zich. Tenminste, het leek erop. Zijn vader keek snel naar buiten. Het was de enige blik waar Icarus aan gewend was naast het triomfantelijke. Die alleen naar voren kwam als zijn vader inspiratie voor een nieuw project kreeg. Toen zijn vader de tekeningen en de uitwerkingen voor het plan maakte, had hij die blik gehad. Alsof de wereld hem niet kon stoppen. Alsof zelfs de goden en de titanen hem niet van zijn plan konden afhouden. Vanaf dat moment waren de dagen van Icarus gevuld met het verzamelen van veren en het vangen van vogels. Sommigen streken neer op de vensterbank of kwamen per ongeluk naar binnen. Als hij dan uitgeput op zijn matras neerviel, droomde hij van de zon. Nu kon zelfs de zon hem niet verleiden om eerst te gaan, ook al was de horizon een pracht met het glinsteren van de zee. Het felle, heldere licht deed hem niks. Het was een lange val naar beneden. En mochten de vleugels onvoldoende blijken, dan wilde hij niet een hoopje van gebroken botten zijn. Eerst zou hij het zien, dan pas geloven. Je zult het zien, jij ondankbaar kind. Met deze woorden klom zijn vader de vensterbank op en wurmde zich door de opening van het raam. Het was makkelijk om de hatelijke woorden te negeren. Icarus keek hem na. Voor een kort moment hield hij zijn hart vast. Zijn vader sprong en de hartslag die er normaal voor zorgde dat Icarus in leven bleef, stopte bij het aanzicht van zijn neerdalende vader. Misschien was zijn twijfel goed geweest. Misschien moest hij wegkijken en wachten op het geluid van een brekend lichaam. Op dit punt in zijn leven was eenzaamheid vrijwel het enige wat hij kende, verscholen tussen de metalen objecten die net zoals hij weggeworpen waren. Alleen wanneer er een nieuw testobject nodig was, werd zijn naam geroepen. Hij zou eenzaam zijn met of zonder zijn vader. Misschien zou de claustrofobische ruimte gevuld met halfgelukte bezigheden beter zijn als Icarus alleen was. Met twee krachtige vleugelslagen kwam zijn vader weer omhoog. Er was geen opluchting die hij voelde in dat eerste moment. Het was een rare, grimmige gedachte dat hij geen problemen zou hebben gehad met het falen van de vleugels. Zonder dat hij het doorhad, was Icarus gesprongen. Alsof hij geen controle had over zijn lichaam. Eerst kwam het vallen. Hij voelde zich gewichtloos. Zijn maag keerde zichzelf om. Toen hij zijn armen bewoog, stonden de leren riempjes strak tegen zijn huid. Ze sneden in hem en maakten rode striemen met elke vleugelslag. De waarschuwingen van zijn vader stonden nog steeds in Icarus' geheugen gegrift. De was waarmee de veren vastzaten zou smelten als hij te dicht bij de zon zou komen. En de veren zouden te zwaar worden mocht hij te dicht bij het water komen. De zon en de zee zijn je grootste vijanden, was waar zijn vader de speech mee had afgesloten gisternacht. Icarus had simpelweg geknikt. Ondanks alles had de zon voor Icarus nooit als een vijand gevoeld. Zelfs niet nu in de middagzon. Zijn lijf dat zweette van de tol die het vliegen had, zag hij de zon niet als een kwaad iets. De warmte die op zijn gelaat streek was lieflijk. Zorgzaam. Iets wat hij anders nooit ervaarde. Daartegenover stond de zee waar Poseidon heerste. Het was niet moeilijk om ver weg van de koude golven en de ijzige blauwe dieptes te blijven. Hij wilde niks te maken hebben met de zee en zou zijn vleugels ver van de verraderlijke druppels houden. Terwijl Icarus naar de zon keek, wist hij zeker dat hij niet met zijn vader wilde landen. Het kwam tot hem uit het niets. Alles was beter dan samen met zijn vader zijn. De zon lokte hem, had hem elke dag gebracht naar het raam van de toren. In zijn droom was elk moment opgeslokt, door ogen gekleurd als zoete honing en een bos zonovergoten krullend haar. Zonneschijn gaf leven aan de spaarzame begroeiing die hij had kunnen zien vanuit het torenraam. Het gaf Icarus ook leven. Het idee dat er iets anders was naast hemzelf, dat wilde dat hij verder ging. De warmte verleidde hem. Omhoog ging hij, onwetend dat stilletjes de veren één voor één naar beneden dwarrelden. De vleugelslagen die zwaarder werden, verweet hij zijn eigen vermoeidheid. Icarus was zo diep verzonken in zijn gedachten en de verlangens die stiekem zijn tanden in hem zetten, dat zijn afdaling onopgemerkt was. En toen kwam het vallen weer. Het was vreemd, want in de tijd dat hij naar beneden stortte, realiseerde hij zich dat hij dit gevoel herkende. Het vallen. Het overkwam hem als de slaap hem te vroeg in zijn greep had, maar zijn lichaam niet klaar was. Icarus verwachtte bijna omhoog te schieten. Dat veren die hem kietelden uit zijn kussen kwamen. Niet dat bosjes veren door de warmte uit de was dropen en langs zijn gezicht naar beneden vielen. Er was stilte toen de golven hem grepen. Het zuizen van zijn oren stopte voor een moment, lang genoeg om zijn vader te zien en te horen. De man keek terug, maar er was niks wat Icarus uit de blik kon opmaken. Hij had hem willen horen schreeuwen. In theorie was deze stilte een hartverscheurender geluid. Toen hij in vogelvlucht de zee instortte, nam hij voor altijd afscheid. Icarus had geen tijd om uit woede en frustratie te schreeuwen. Zijn stem werd uitgedoofd door het water dat via zijn mond zijn keel en longen binnenstroomde. Het was bijna triest dat Icarus nog gehoopt had op enige reactie. Zijn verwachtingen waren eigenlijk zijn grootste vijand vandaag. De was die gesmolten aan zijn vingers kleefde, de aan flarden gescheurde kleding en de striemen op zijn armen waren naast Icarus zelf het enige wat aanspoelde. De zon was de enige toeschouwer van zijn gehavende uiterlijk en gebroken lichaam. Zijn val zou zijn vader ongetwijfeld slapeloze nachten geven. Niet om de zoon, maar om de prachtige set vleugels die uiteengevallen was. De verdomde veren die nu langzaam naast Icarus aanspoelden, terwijl zijn mond, die al droog was, zich vulde met ruw zand. Terwijl hij proestte en klauwde om in het zand grip te vinden, merkte hij dat de linkerkant van zijn lichaam niet meewerkte, al voelde hij gelukkig geen pijn. Toch had Icarus liever de stekende pijn die hij voelde in zijn rechterarm dan de levenloosheid. Al slepend worstelde hij zichzelf uit het water, uitgespreid met vleugels die geen veren meer bevatten en slechts hulzen van hun voormalige glorie waren. In de branding lag hij, zijn ogen gericht naar die bedrieglijke ster. Hij voelde de kou naar binnen sluipen, zijn ledematen protesteerden nog van zijn tocht uit het water. De zon verdween, niet meer te zien en hij moest zijn ogen sluiten vanwege het verdriet dat hij voelde. In de laatste momenten kon hij niet eens meer zijn geliefde zien. De wind bracht de geur van kegeltuin met zich mee en Icarus glimlachte ondanks alles. Een warme bekende hand streelde zijn wang. En in dat moment kon hij alleen nog maar fluisteren voordat hij zijn ogen sloot en de eeuwige slaap zijn gebroken menselijke lichaam voor altijd opeiste. Ik wist wel dat je zou komen, Apollo. Dat was Elke Nacht Droomde Hij van de Zon, van Kim de Boer. Ik heb sowieso altijd al een zwak voor Griekse mythologie, en dit verhaal was dan ook helemaal in mijn straatje. We lezen hoe Daedalus en Icarus opgesloten zitten, en niet bepaald een hele goede / gezonde vader-zoon verhouding hebben. Ze ontsnappen door de uitvinding van Icarus' vader, maar hij waarschuwt Icarus dat hij niet te dicht bij de zon moet vliegen, omdat dan de wax die zijn vleugels bij elkaar houdt smelt. Ook mag hij niet te dicht bij de zee komen, omdat zijn vleugels dan te zwaar worden. Het verhaal is goed geschreven en een moderne hervertelling van een oud verhaal. Een verhaal over hoogmoed. Het gezegde is immers niet voor niets dat hoogmoed voor de val komt. Dat weet Icarus maar al te goed. Mocht je nou ook een verhaal hebben geschreven en wil je dat terug horen op de podcast, Ga dan naar www.verhalenvoortslapengaan.com/inzenden of klik op de link in de beschrijving van deze podcast en wie weet lees ik hem binnenkort voor. Voor ik afsluit nog één dingetje. Het luisteren van de podcast is gratis, maar het maken is dat niet. Natuurlijk vind ik het hartstikke leuk om te doen. Maar mocht je bij willen dragen aan de verbetering van zowel de inhoud als de kwaliteit van de podcast, dan kan dat via PayPal of Ko-fi. De link daarvoor staat in de beschrijving. En een deel van de donaties komt ook op jullie terug, in de vorm van bijvoorbeeld giveaways en andere leuke prijzen. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Voor achter de schermen, updates, vragen of opmerkingen kun je me vinden op Instagram en Facebook onder de naam Verhalen voor het slapen gaan. En dan zie/hoor ik jullie volgende week. Voor nu, goede nacht, slaap zacht.